In de Friday Move gaat het over tv.
En het is gewoon heel leuk om een klootzak te kunnen zijn zonder dat je ervoor gestraft wordt.
Politiek.
Je komt uit zo'n andere wereld en ineens zit je in de politiek en dan denk je ook wat een gekkigheid allemaal.
En ik ben er ook.
En het is alleen maar aan en aan en aan.
Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
2023 is begonnen. En dat is een mooi moment om terug te blikken, maar natuurlijk ook vooruit te kijken. Welke lessen kunnen we uit het bewogen 2022 meenemen naar dit jaar? En daarom interview mijn collega Art Royakkers en ik de eerste twee weken van het jaar in BNR's Big Ten van 2023... 10 bijzondere gasten. Ze stonden in de schijnwerpers het afgelopen jaar of speelden een belangrijke rol en zijn ook in 2023 zeker niet van plan om stil te zitten. Vandaag is dat niemand minder dan onze eigen Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator, columnist en presentator bij BNR Nieuwsradio. Bernard, van harte welkom. Jij vanuit de studio in New York en ik hier in Amsterdam.
Ja, en de beste wens voor het nieuwe jaar.
Ja, eensgelijks. En we zaten net al eventjes te praten en je zei, dit is een hele bijzondere setting bij jou gaande, wat we af en toe kunnen horen tijdens dit gesprek.
Ja, er zijn twee dingen die ons gaan hinderen. Eén is een hoesje, want ik heb door die kou in New York ben ik verkouden geworden. Dus dat gebeurt. Ja. Maar je hoort af en toe, het valt nu op dit moment even mee, maar soms is het heel hard, het geluid van een helikopter. En dat is sinds 9-11 al zo. Sinds die dag hangen er soms urenlang helikopters boven Manhattan. En dat zijn waarschijnlijk mensen van de politie die kijken naar weet ik wat allemaal. Maar het is, het stoort. En sommige mensen worden er helemaal gek van. Bij mij valt het er wel mee. Maar als je het hoort, en als de luisteraars het horen, dan weten ze dus wat het is.
Goed. Uiteraard ga ik het met jou hebben over het belang van waarheidsvinding in de journalistiek. Want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk in tijden van oorlog. Maar ook best wel lastig. Maar voordat ik dat met je ga bespreken, wil ik eerst twee dingen van je weten. En het eerste is, heb je ergens een beetje een sprankje hoop dat het einde van de oorlog in zicht is in Oekraïne?
Nou, ik moet zeggen, dat is goed uitgedrukt zo. Een sprankje hoop heb je altijd natuurlijk. Alleen, ik zie niet gebeuren. Om verschillende redenen, maar die worden ook bij BNR eindeloos besproken. De Russische opmars verloopt niet echt geweldig. Dat heeft allerlei redenen, daar kan ik ook meer over vertellen. Inmiddels heb ik daar zelf ook een onderzoek naar gedaan. Wat is er nou toch mis met die Russische krijgsmacht en met hun commandostructuur en zo? Aan de andere kant, Poetin heeft, ik geloof, in een gesprek met de toenmalige Israëlische premier Bennett, die bij hem op bezoek was, gezegd, Rusland is een groot land en we hebben heel veel geduld. Dus ook als dingen tegenvallen, en ze vallen tegen, wil dat niet zeggen dat de Russen gaan opgeven. Aan de andere kant heb je de Oekraïners die ons allemaal hebben verbaasd door hun wilskracht. En die natuurlijk ook enorm zijn geholpen door geld en wapens vanuit het Westen, van de NAVO-landen.
Ja.
En ook die zijn niet van plan op te geven. Dus
het wordt echt een uitputtingsslag. Eigenlijk wat we de hele tijd al beschrijven, dat blijft gewoon ook helaas in dit jaar doorgaan. Het tweede wat ik aan je zou willen vragen, hoe duid jij nou, je loopt ook al zo lang mee, ook in de journalistiek, hoe duid jij nou de tijd waar we nu in leven? Want dat is ook een beetje, wat ik me kan voorstellen waar jij over nadenkt met dagen zoals kerst en oud en nieuw.
Ja, dat is echt een hele goede vraag. Want wat er nu gebeurt, Diana, is dat wij allemaal toch een beetje de stuipen op het lijf hebben, omdat er sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa geen grote oorlog meer is geweest. En dat is nu wel het geval. Aan de andere kant, er zijn voortdurend grote oorlogen in de wereld bezig. Denk maar aan, ik noem maar wat, Syrië. Daar is nu al, 12 jaar een burgeroorlog aan de gang, met 500.000 doden. En heel lang hebben we daar heel veel aandacht aan besteed, en nu eigenlijk niet of nauwelijks meer. Maar die oorlog is niet weg. En zo zijn er wel meer conflicten in de wereld waar we eigenlijk niet of nauwelijks aandacht aan besteden. Terwijl we onevenredig veel kijken naar Oekraïne. Wat logisch is, want dat zijn onze buren. En als het daar uit de hand loopt, worden we zelf de peanut. Sterker nog, door al het gedoe met fossiele brandstof en de afhankelijkheid van Rusland die we proberen door te snijden, merken we zelf enorme gevolgen, economische gevolgen. Dus dat is echt een hele grote ingreep. Maar als je een paar stapjes terug doet en een soort paraplu-blik neemt, dan krijg je hele wonderlijke cijfers. Er zijn, voor zover ik weet, nog nooit zo weinig mensen omgekomen in een gewapend conflict als nu. Gewoon door de geschiedenis heen.
Ja.
En er zijn, voor zover ik weet, ook in nog nooit zo weinig oorlogen geweest als op dit moment. Dus als dit zich nu zou afspelen ergens in Midden-Azië, en we zouden er niet zo zenuwachtig van worden, dan hadden we misschien het gevoel dat het met de wereldpest goed gaat.
Ja.
Dus het klinkt allemaal een beetje filosofisch en vaag en zo, maar het is wel waar.
Nou ja, het is selectieve verontwaardiging natuurlijk. Ja, als je het even heel plat uitdrukt.
Nou ja, dat is het ook. Maar dat is de hele journalistiek een beetje. Hè, want ja, op het moment dat er een oorlog uitbreekt in Oekraïne, is er plotseling minder aandacht voor stikstof in Nederland. En als er heel veel aandacht is voor stikstof in Nederland, is er plotseling weer veel minder aandacht voor CO2 in Nederland. Zo gaan die dingen een beetje.
Ja.
En dat heeft met allerlei, er zijn allerlei redenen voor. Maar de belangrijkste is dat je moet altijd voor je luisteraar en lezer en kijker of websitegebruiker zorgen dat de onderwerpen die je behandelt een soort haakje hebben waarmee die het herkent. Mm-hmm. Of het gevoel heeft van, nou, dit gaat eigenlijk ook wel over mij. Wat dat betreft is die oorlog natuurlijk een overweldigende gebeurtenis. Dat hebben we echt met z'n allen, nou ja, ik kan me niet herinneren, zo hevig meegemaakt.
Mm-hmm. Maar je moet het natuurlijk op wereldschaal altijd bekijken wat er over de hele wereld aan de hand is. Toch om het ook iets persoonlijker te maken. Want die belofte heb ik gedaan, Bernard, dat het ook een wat meer een persoonlijk gesprek zou worden. Hè. Je duidt altijd in, het gaat nooit over jou. Maar als ik gewoon aan jou zou vragen persoonlijk, raakt die oorlog jou op een persoonlijke manier?
Ja, dat doet hij. Dat doet elke oorlog. Ik ben een tijdje lang oorlogverslaggever geweest. Mm-hmm. En heb daar ook destijds, nou, ik mag wel zeggen, we wisten toen nog niet wat posttraumatische stress was. En nu wel, maar dat had ik echt wel hoor, na zo'n lange periode. Dus het grijpt je naar de strot als je het allemaal meemaakt en begrijpt wat het betekent. En al die dingen die nu gebeuren met die loopgraven aan het front. En die honderden of duizenden mensen, misschien wel tienduizenden, die omkomen door bombardementen. Ja, ik trek mij dat zeer aan.
En hoe uit dat zich bij jou dan?
Nee hoor, ik loop niet jankend door het huis. Dat moet je niet, zo moet je niet voorstellen. Nee, het is omgekeerd. Ons werk is steeds maar begrijpen, uitleggen, verduidelijken, waarheidsvinding. Dus hoe meer ik die gevoelens heb, hoe fanatieker ik mij bij wijze van spreken stort in wat er nu eigenlijk aan de hand is. Wat is hier misgegaan? Hoe is dit mogelijk? Hè? Dat zijn de dingen die iedere journalist, ik denk ook trouwens ieder mens, bezighouden. En in dit geval in hogere mate. En bovendien, ik ben een kind van het twee enige overlevenden uit de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft zich ook voor een deel in dat gebied afgespeeld. Dus ook dat is iets waar ik vaak aan denk. Oeh, wat is dit dichtbij, zeg. Trek ik me aan. En dat misschien dat het me extra motiveert om nog een schepje erbovenop te doen.
En denk jij dan ook wel eens, als je dan daarover zit te denken, en misschien wel, ik weet niet of pieker het goede woord is, maar ben je wel eens bang dan dat er weer een derde wereldoorlog op ons afkomt?
Nee, dat ben ik niet. En ik verzet me altijd tegen mensen die daar voortdurend over denken of praten. Een wereldoorlog betekent dat alle landen of de belangrijkste landen in de wereld aan zo'n oorlog gaan meedoen. Nou, daar is geen sprake van. En moet je weer een stapje terugnemen, Diana. We hebben het over een conflict in onze achtertuin waar wij heel erg bij betrokken zijn. Financieel, materieel, emotioneel, politiek, noem het allemaal maar op. De Amerikanen ook, zij het wat minder. Die doen meer materieel, maar iets minder emotioneel. Maar het grootste deel van de wereld kan het allemaal niet zoveel bommen. Om een idee te geven, een maand of 3-4 geleden wilde Zelensky de Afrikaanse Unie toespreken. Dat zijn 55 lidstaten. En dat ging via een videoverbinding. En daar hebben er wel geteld 4 ingeschakeld.
Ja.
En dat geeft een idee, dan kun je van alles van vinden.
Mm-hmm.
En het is ook best begrijpelijk, omdat heel veel Afrikaanse landen helemaal niet anti-Russisch zijn. Die hebben hun onafhankelijkheid vaak te danken aan de steun die de onafhankelijkheidsbewegingen in hun landen,
ja,
destijds van de Sovjet-Unie hebben gekregen.
En ze
gekregen.
Denken ook aan de kolonisatie natuurlijk, dus koloniaal dus verleden.
In hun ogen hebben die Russen, ja, historisch een prachtige rol gespeeld, en dat gaan ze niet vergeten. Maar hetzelfde geldt voor een groot deel van Azië. Het zuidelijk deel van Azië, ja, dat denkt echt helemaal niet na over die oorlog, voelt zich niet betrokken, wil ook niet in standpunten worden gerukt door ons en zo. Dus het is ook dat is belangrijk om te beseffen. Omdat het in onze achtertuin gebeurt, is het onevenredig veel belangrijker dan het misschien objectief gemeten zou zijn als je bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland woont. Of in Peking, ik noem maar wat. Ja, dan kijk je er toch anders naar dan wanneer je, zoals jij en ik, in Amsterdam wonen.
Ja, dus in die zin zeg je, je mag het niet verwarren met een Tweede Wereldoorlog. Hè? Dat is echt van een andere orde. En die angst heb jij dus absoluut niet. Maar nee. Waar pieker jij wel het meeste over als het over deze oorlog gaat?
Nou, het belangrijkste thema voor mij is die enorme hulp die op gang is gekomen. Hè? Dus we doen een aantal dingen. We houden de begroting van Oekraïne overeind, gewoon door er geld in te pompen. We zorgen ook voor allerlei leningen om het weer op te bouwen. We werken samen met IMF. Er gaan onvoorstelbare hoeveelheden wapens heen. Maar hoe lang blijft de wil overeind binnen de NAVO-partners om dat te blijven doen? En je hoort nu al heel veel landen, dat is niet kwaad bedoeld, maar mensen, politieke partijen, die zeggen: jongens, we hebben zelf ook een paar problemen in eigen huis, in eigen land. Hoe duurzaam is die inzet van het Westen? En als je daar met politici over praat, dat doe ik veel, die roepen allemaal, die is echt duurzaam. Dit is zo belangrijk, wij geven niet op. Maar daar heb ik mijn twijfels over. Dus ik denk dat dat gaat afbrokkelen en dat dat ook iets is waar Poetin, ja, eigenlijk op koerst.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En ik denk dat dit een mooi bruggetje ook is naar de kettingvraag, Bernard. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via die kettingvraag. En in de vorige uitzending sprak ik met macro-econoom Kees de Kort. Die was voor een dagje weer even terug op deze zender. Natuurlijk onze voormalige economiecommentator hier op BNR. En Kees had deze vraag voor jou.
Wanneer gaat het eerste Europees land twijfelen aan de NATO of stad eruit? De NATO, in 50, 60 jaar was het misschien een zekere functie, maar nu zijn ze de bron van heel veel ellende. Wat doen wij daar?
Ja, het is weer zo, of ze ongezouten Kees de Kort, maar niet, wat doen wij daar? Snap je zijn vraag en wat zou je antwoord erop zijn?
Ik snap zijn vraag volledig. Ik ben het niet eens met het uitgangspunt, want ik geloof helemaal niet dat er landen uit de NAVO willen. Integendeel, er zijn er nu net weer 2 die erbij willen. Dus het is inmiddels een heel groot bondgenootschap. Dus dat idee landen zouden zijn die eruit willen, dat geloof ik niet zo. Wat we daar doen is een hele goede vraag. Dat vind ik echt een hele goede vraag. Ook als die minder geladen is dan Kees bedoelt. Ik denk dat het antwoord is, wij gebruiken wat daar gebeurt in Oekraïne toch ook een beetje om te laten zien dat wij de bewakers zijn van het Vrije Westen. Wij kunnen niet accepteren dat er aan de flanken van ons eigen gebied iets gebeurt van zulke omvang, waardoor we onze eigen veiligheid in gevaar komt, of waardoor geweld op deze manier en het overtreden van het internationaal recht op deze manier, zoals Poetin doet, bij wijze van spreken wordt getolereerd. Dat kan niet.
Nee, het is een signaal wat we ook uitzenden om te zeggen, dit accepteren wij niet, om te zorgen dat het niet te dichtbij komt.
Nee, en ondanks Kees zijn bezorgdheid, laat ik het zo zeggen, heb ik het gevoel dat het tot nu toe nou juist precies andersom is. Er was van alles mis in de NAVO. Macron, de Franse president, heeft, ik meen anderhalf of twee jaar geleden, nog gezegd, de NAVO is hersendood.
Ja, ik kan me nog goed herinneren.
En moet je nu eens kijken. Ja. Ik denk dat de eenheid binnen de NAVO nog nooit zo groot geweest is als nu. En ja, je weet nooit hoe lang dat duurt. Dat kan op een bepaald moment, kunnen er weer barsjes in komen. Het zijn tenslotte, het is een vereniging van democratieën. En in elke democratie, als het allemaal dictaturen waren, was het heel simpel. Maar in democratieën heb je oppositie. En soms wint de oppositie wel eens. En dan krijg je plotseling te maken met landen die eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel hebben met dat gezamenlijke gedachtegoed dat wij onszelf toedichten. En dat hoort erbij. Ja. Het is nooit zomaar zo. Dan krijg je verschijnselen als Hongarije en Polen. En er zijn ook wel moeilijkheden geweest met Italië in het verleden. Dat hoort erbij. Dat zit vergoten in het idee dat je een vereniging bent van autonome, soevereine democratieën.
Oké, dus je hebt niet een twijfel dat het eerste Europese land echt gaat twijfelen aan die NATO. Want de NATO is eigenlijk sterker dan ooit. Maar je hebt wel twijfels over de steun aan de oorlog Oekraïne.
Ja, daar heb ik twijfels over. En ik kruis daar met enige regelmaat degens over met de gasten die we hebben in BNR de Wereld en ook wel elders. Als je bijvoorbeeld praat met, laten we zeggen, iemand als Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken, die daar heel eerlijk over kan praten. Die zegt, ja, ik snap wat je bedoelt, ik beaam het, maar dit is zo belangrijk. Wij zullen blijven inzien dat we die steun niet kunnen verminderen. En ik geloof hem, hoor. Het is niet zo dat hij in sprookjes gelooft. Het is denk ik echt iets wat hij wil en waar hij ook volledig achter staat. Maar ik zie wat dat betreft zie ik echt problemen. Als je nou kijkt, hier in Amerika wordt het nieuwe congres geïnstalleerd, hè, met een republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Er wordt een beetje gesoebat over de vraag of meneer Kevin McCarthy dan de speaker wordt, dus de opvolger van Nancy Pelosi. En er is oppositie tegen die man om alle mogelijke redenen. Maar voor mij is de belangrijkste uitspraak die hij de afgelopen 4, 5, 6 maanden heeft gedaan, dat zodra wij republikeinen het voor het zeggen hebben, onder mijn leiderschap, dan gaan we wel even met de kam door dat hele steunpakket. Want het gaat mij wel heel ver en er wordt heel weinig uitgelegd. Er wordt gesproken over, inmiddels is er geloof ik $110 miljard aan hulp goedgekeurd door het Amerikaanse congres. En McCarthy zegt, nou, ik weet niet of dat allemaal nou zo verstandig is. Dat is iets, daar moeten we op letten. Dat zijn de tekenen, als dat gebeurt, vooral in het grootste land, het belangrijkste NAVO-land, ja, dan moet je zien als een signaal.
Ja, dat geeft wat aan. En ik ga straks nog uitgebreid met je in, ook op Amerika, de midtermverkiezingen en hoe verrassend dat ook allemaal uitpakte. Toch nog even over die oorlog doorgesproken en ook hoe wij daar met z'n alle mee omgaan. Hè? Eigenlijk, Oekraïne, daar weten we allemaal van. Een van de meest corrupte landen die we om ons heen hebben. Heeft het jou verbaasd als je terugkijkt en probeer ook met jou te leren wat we daar dan in het vervolg mee moeten, dat we zo zijn gedraaid als hoe wij kijken naar. Ik bedoel, een oorlog is natuurlijk ook iets wat heel bijzonder is en wat ook andere zaken van ons vraag, maar de omslag in ons denken over Oekraïne is zo anders geworden. We zien Zelensky als de grote held. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, met enige verbazing, net als jij, want dat hoor ik in de vraag.
Ja, ik was een beetje aan het zoeken, dank je voor je hulp. Ja.
Tot de 23 februari was het precies zoals jij beschrijft. En vanaf 24 februari ontstond er een nieuwe situatie. Wat mij, dat verbaast iedereen een beetje, hè, dat we zo Zelensky omarmen. Maar er staat ook wat tegenover, want ook hij, hij bespreekt dat vaak. Ook hij heeft een les geleerd van dit alles. Hij is natuurlijk in een rol gegroeid die hij helemaal niet had verwacht, die hij op een manier vervult die nog nooit iemand in de wereld heeft gedaan. En op de een of andere manier gebeuren daar dus allerlei dingen die het land als het ware meer in de richting brengen van onze manier van denken. En dat is precies waar wij steeds op uit waren. Ook Zelensky zegt nu dingen als, ja, van die rechtbanken bij ons deugt niet veel. Daar moeten we mee aan de slag. En de instituties, die moeten we ook allemaal maar eens goed bekijken. Dus onder druk van wat er nu gebeurt, zegt ook Zelensky, of zeggen ook de Oekraïners, ja, we moeten wel zorgen dat als we die aansluiting bij het Westen in de toekomst willen, dat we ook voldoen aan de voorwaarden. En dat voldoen we nog niet. Dus ja, het heeft mij verbaasd. Ik weet ook niet hoe duurzaam dat is. Want als die oorlog nou ooit voorbij is, is het nog maar de vraag of ze allemaal van die keurige mensen blijven die ze nu plotseling zijn geworden. Maar goed. Nogmaals, het moeilijkste is om vooruit te kijken in dit conflict. Maar dat Zelensky dat land een slag heeft laten maken, dat is echt wel waar, hoor. Maar
zit er toch ook een gevaarlijke kant aan die heldenstatus die hij op dit moment heeft? En doet het je aan iemand denken als je het vergelijkt met andere verhalen uit de geschiedenis?
Oei.
Er wordt wel eens gezegd ook als het gaat hoe dat met de Amerikanen gaat, hè, dat het ook weer vergelijkbaar was met Winston Churchill, die ook naar Washington ging. En,
ja, maar dat was toch echt wat anders. Dat was op het moment, kijk, Winston Churchill had een jaar lang op zijn knieën gelegen bij Roosevelt om alsjeblieft te helpen. En Roosevelt zei, dat wil ik wel, dat heeft hij materieel ook wel gedaan, maar het congres geeft mij de ruimte niet. Dus ik krijg het niet door. En toen kreeg je de inval of de aanval op Pearl Harbor, waardoor Amerika plotseling in de oorlog moest worden betrokken. Toen pas is Churchill naar Amerika gegaan en heeft 3 weken gelogeerd op het Witte Huis. En daar zijn koddige verhalen over. Want die twee mannen die bezopen zich elke avond.
Ja.
En tot rond de klok van 3 Eleanor Roosevelt binnenkwam en riep, heren, nu is het echt genoeg geweest. Maar daar is waarschijnlijk het belangrijkste bondgenootschap uit die hele periode uit voorgekomen. En bij Zelensky is het toch anders. Want Zelensky's land is wel aangevallen, maar gelukkig geen van de andere landen. Dus als hij naar Biden gaat, ja, dan is dat. Biden is niet aangevallen door Rusland.
Maar hij heeft toch wel geopolitieke belang, hè? Ik bedoel, dingen gebeuren op een andere manier en zijn niet met elkaar te vergelijken. Maar Biden heeft ook wel een belang om zich in deze oorlog te mengen op deze manier.
Jawel, nou ja, hij heeft een paar dingen. In eerste plaats heeft hij de kans om zonder heel erg veel moeite te laten zien dat hij wel degelijk de leiding over de NAVO heeft teruggenomen na de periode Trump. En hoe lang en hoe stevig dat is, dat weten we niet. Maar in afval op dit moment is dat dik in orde.
Mm-hmm.
En in de tweede plaats heeft hij ook bij zijn eigen congres al die hulppakketten erdoor weten te krijgen. En ik zei net al, de Republikeinen zijn wat dat betreft misschien iets weifelachtiger dan de Democraten. Maar hij heeft toch een stevige meerderheid weten te krijgen in beide partijen om dat mega steunpakket te steunen. Dat is allemaal goed voor zijn, laat maar zeggen, zijn naam in de wereld. Dat heeft hem echt goed gedaan, dat merk je ook.
Mm-hmm.
En ook in Amerika zelf werkt het wel een beetje. Veel minder dan bij ons, omdat heel veel mensen nog steeds op de kaart moeten kijken om Oekraïne op te zoeken. Maar toch het idee dat er een leider is die zegt, wacht even jongens, als er iets in de wereld echt mis is, dan grijpen wij in, want we zijn de enigen die het kunnen.
En dit vind ik dus een heel boeiend gegeven waar we nu uitgekomen zijn. Want we hebben vaker ook, trouwens ook met jou te gast in de Big Five, uitzendingen gemaakt over het grote geopolitieke spel wat aan de gang is natuurlijk. En Amerika die zijn positie weer moet heroveren. Zijn we ergens ook meegesleept in die hele oorlog met Oekraïne in het verhaal van Amerika?
Ja, dat zijn we zeker. Maar goed, de Amerikanen draaien het om en die zeggen, jullie zorgen een beetje voor een klein beetje, maar wij bijna voor de rest. Hè. Dat klopt ook wel. De Amerikaanse hulp is zoveel groter dan de Europese. Dus het is een les voor Europa. Maar er gebeuren inderdaad interessante dingen. We hebben jarenlang, al sinds Ronald Reagan, discussies over de te geringe bijdrage van de NAVO-partners aan hun eigen defensie. En door deze oorlog is dat in één keer allemaal weg. Ieder land, Duitsland voorop, dat heeft iedereen echt verbaasd, stopt een mega bedrag in zijn eigen defensie. Dat was een Amerikaanse wens. En Amerikanen zeggen heel terecht, Daar hebben we nu een paar decennia op aangedrongen. En kijk nou eens, er gebeurt wat. En daardoor vallen ze allemaal in het gelid. Dat is heel belangrijk voor de Amerikanen.
Zometeen ga ik verder praten met buitenland commentator Bernard Hammelburg. En dan gaan we natuurlijk ook praten over de geopolitieke verwachtingen voor 2023. Blijf.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Luister.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij tweede halfuur. De komende 2 weken 10 kopstukken te gast hier bij de Big Five over hun blik op het komende jaar. Later deze week praat ik nog met Faiza Oulase, hoofd klimaat en energie bij Greenpeace. Want het was toch ook wel het jaar van de klimaatactivisten. En dat wordt dit jaar waarschijnlijk ook wel weer. Mijn gast vandaag is Bernard Hammelburg, buitenland commentator, columnist. Presentator natuurlijk hier op onze eigen zender, BNR Nieuwsradio. En het komende half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Bernard, de geopolitieke verwachtingen voor 2023. En hoe moeilijk waarheidsvinding is voor journalisten in deze tijd. Overigens zit jij in de studio in New York, Bernard, en ik hier in Amsterdam. Laten we beginnen met waarheidsvinding. Want we hebben het over de oorlog gehad. Hoe bepalend dat was ook in het afgelopen jaar. En dat loopt ook natuurlijk door. Maar mijn fascinatie zit ook bij waarheidsvinding in dit soort tijden. Hoe moeilijk is dat?
Het is bloedmoeilijk, om het zomaar te zeggen. Maar dat is een cliché, maar in een oorlog is de waarheid altijd het eerste slachtoffer. En je kunt dus van weerskanten eigenlijk de eigen mededelingen nooit meer geloven. Want dat zijn leugens. Als je een beetje duikt in de theorie van militaire strategie, dan kun je ook lezen dat communicatie een wapen is. En dus dat gebruik je ook om de andere kant een beeld te geven dat vaak niet klopt, maar dat wel in jouw voordeel is. Dus hoe kom je er nou achter wat er in werkelijkheid gebeurt? Nu zijn er allerlei methoden. In deze oorlog zie je allerlei dingen gebeuren die laten zien hoe dat dan werkt. Mm-hmm. Je hebt bijvoorbeeld de Britse geheime dienst, die elke dag sinds die oorlog begon een aantal spionagerapporten publiceert, waardoor je een beetje een inzicht krijgt over de situatie op de grond. Maar ook daar moet je dan meteen bij denken, ja, maar die Britten doen dat niet voor niets. Ook die hebben een agenda. Dus of dat nu, het zal wel waar zijn, maar de vraag is welke selectie hebben ze hebben gemaakt en waarom.
En is dat niet altijd al zo geweest, Bernard?
Ja.
En is het dan moeilijker geworden of is het net zo moeilijk, maar is het gewoon nu vooral heel moeilijk door alles wat er gaande is?
Nee, ik denk niet dat het moeilijker is geworden. Ik denk dat het makkelijker is geworden, omdat we in afval betere communicatie hebben dan vroeger. Er zit bij de New York Times een clubje van 7 redacteuren. Die doen niets anders dan waarheidsvinding in dit conflict. En die hebben al 2 keer een Pulitzerprijs gewonnen. En die bekijken vooral beelden en video's. Aan de hand overigens van open source bronnen. Mm-hmm. Om te kijken of wat we daar zien ook is wat ze zeggen dat we zien. Want je hebt heel vaak, dat is heel bekend. Je ziet ergens een puinhoop met een raket die er half uitsteekt. En dat blijkt een half jaar geleden in een heel ander deel van de wereld te zijn gebeurd. Dat soort dingen, om dat nu precies na te gaan, dat is bloedmoeilijk. Maar we hebben, vind ik, bij BNR een topteam dat daar dagelijks mee bezig is. Mm-hmm. En ook heel scrupuleus. Onze collega Geert-Jan Haan, die heb je een tijdje geleden ook al een keer in de uitzending gehad. Die oud-correspondent is in Oekraïne en beide talen vloeiend spreekt. Ja, en ook heel veel zelf contacten daar heeft. Heel belangrijk, dat noemen we dan primaire bronnen. waarvan die ook weet dat hij ze kan vertrouwen. Want dan moet je ook dan weer bij uitkijken. Ik ken wel iemand, maar kan ik die persoon vertrouwen? Dus dat moet je allemaal checken. Maar ik geef een heel klein voorbeeldje. Ik ben de afgelopen 48 uur bezig geweest met de vraag hoe het nou komt dat de Russen de ene zepert naar de andere halen. Want dat is een feit. Heel veel dingen weten we inmiddels. Ze snappen niks van commandostructuur. Soldaten zijn niet goed getraind of gemotiveerd. Maar er zijn meer dingen. En ik heb bijvoorbeeld me verdiept in de luchtmacht. Ze hebben daar een super straaljager ontwikkeld.
Ja.
Die heet de Soyuz. TU-57, even uit mijn hoofd. Mm-hmm. En dat is een soort antwoord op wat wij de JSF, Joint Strike Fighter, of de F-35 noemen. Alleen, wij hebben inmiddels met alle problemen die we daarmee hebben gehad er al een paar honderd die vliegen. Onder andere voor de Nederlandse luchtmacht vliegen er een aantal. En de Russen hebben van dat wondertoestel dat zij jaren geleden al hebben aangekondigd er wel geteld 14... waarvan 2 van de productielijn komen en 10 en 12 met de hand zijn gemaakt. Dus de ding is er gewoon niet en het werkt ook niet. Het is gewoon een waardeloos ding.
Ja, ja.
Hetzelfde geldt voor een nieuwe tank die ze hebben ontwikkeld. En op het moment dat het ding gaat rijden, valt die uit elkaar. En als je goed gaat zoeken in goede bronnen, kun je daar heel veel materiaal over vinden. Ze komen steeds met hele stoere aankondigingen over de meest dodelijke raket die de mensheid ooit heeft bedacht.
Mm-hmm.
Maar dat blijkt dan een videofilmpje te zijn en een animatie.
Dus daar gaat ook al jouw tijd in zitten om gewoon dat te reconstrueren.
En het leukste verhaal vond ik dat bij die beroemde parades in de tijd van Brezhnev en Khrushchev een aantal van die raketten die daar over het Rode Plein reden leeg waren. Dat was gewoon nep.
Ja.
En dat die nep was soms zo erg dat de Amerikanen zich suf schokken en onmiddellijk begonnen met het ontwikkelen van een antwoord op zo'n soort wapen. En miljarden staken in iets wat helemaal niet nodig was, want de Russen hadden het helemaal niet. Nou, dat verhaal, dat zie je nu. Nu begrijp ik, laat ik het zo zeggen, iets meer van die blunders van de Russen. Ze hebben het gewoon niet en ze kunnen het niet goed. Maar nu moeten we niet de fout maken om te denken dat ze dus gaan verliezen. Want dat is ook een misrekening. Mm-hmm.
Dat we dan een soort conclusie trekken van ze kunnen het allemaal niet aan. Maar jij bent dus continu gewoon dag en nacht, denk ik, hierbij bezig, toch, Bernard?
Ja. En we praten normaal in onze bijdrage in laten we zeggen, de spitsen, hè, 's morgens, 6 middag. Een minuut of 3, 4, 5 soms. En dat is meer dan zat, hè, in een actualiteit rubriek. Maar voor die 4 of 5 minuten ben ik tenminste zo'n uren en uren aan het puzzelen.
Ja.
En dat is het werk, dat is het handvak.
Bellen met je hele contactenlijst natuurlijk. Ja, ook bezoeken afleggen nu.
Ja,
op het moment dat je in Amerika zit, met wie praat je allemaal?
Heel veel mensen bij de VN. Want daar ben ik geaccrediteerd, dus daar kom ik veel. En daar ken ik ook heel veel mensen. En dan in de loop van de jaren leer je ook een beetje de kaf van het koren te scheiden. En het voordeel, dat is me nu dit keer, zeg ik in alle eerlijkheid, niet gelukt. Maar soms lukt het me bijvoorbeeld wel eens om met een van de Russische diplomaten te praten. Of wat ik in het verleden ook een paar keer heb gedaan, met Iraanse diplomaten. Mm-hmm. Mensen die je niet elke dag ziet of kunt vinden.
En wat zou je dan vragen? Stel dat je die Russische diplomaat nu toch kan treffen.
Ik heb weinig agenda. Ik laat meestal het verhaal vertellen. En dan gewoon zeg maar wat je vindt. En wij deugen niet en we zijn allemaal smeerlappen en wij steunen allemaal nazi's, hè, want dat is hun frame. Maar dan dan stel ik vragen over de tijd van Stalin, toen dat hele beeld is ontstaan. Mm-hmm. Over die nazi's, hè, in de zogenaamde Holodomor, die enorme hongersnood in de jaren 32 en 33 in Oekraïne, waardoor heel veel mensen in de verkeerde handen zijn gedreven. En als je eenmaal blijkt bij dat soort mensen dat je iets van de geschiedenis weet, zijn ze nog wel eens bereid om wat verder te praten. Het zijn geen beesten, hè? Het zijn ook maar, ze zitten er ook maar omdat ze van meneer Poetin een lesje moeten opzeggen.
Nou ja, en ik bedoel, jij zegt dat zijn hun frames, maar wij hebben die, heb ik van jou zelf ook geleerd, in talloze gesprekken die we hebben gevoerd, zowel op de radio als daarbuiten, wij hebben ook heel veel frames.
Enorm, tuurlijk.
En als we nu naar die oorlog kijken, wat is dan ons belangrijkste frame waarvan jij zegt, nou, dan moet je toch even wat anders naar kijken?
Zo gedetailleerd weet ik dat nu niet. Maar laat ik zeggen, we hebben het voortdurend over cyber. En de geweldige prestaties die de Russen op dat punt leveren, ik zie ze overigens niet of nauwelijks. Want ja, als dat zo zou zijn, zouden ze niet op een Eerste Wereldoorlogachtige manier in loopgraven hoeven liggen, denk ik dan. Mm-hmm. Maar het is er wel. En dan zie je, en dat is ons vreemd, steeds maar. Wij nemen dan met andere westerse landen een soort slachtofferrol aan. Die gemene Russen, die beïnvloeden de Amerikaanse verkiezingen en weet ik wat allemaal. Alsof wij dat soort dingen zelf niet doen.
Exact.
En ja. Natuurlijk doen wij ze ook.
Ja.
En om een voorbeeld te geven, in dat Rusland-onderzoek tegen Donald Trump kwam de eerste aanwijzing bij de Amerikanen over contacten die er zijn geweest, die misschien verdacht zijn, van de Nederlandse AIVD. Die was dat op het spoor gekomen. Kan je nagaan, ja.
Ja.
Dus ja, wij zijn daar ook voortdurend mee bezig. En we liggen echt niet met de pootjes omhoog op ons rug.
Mm-hmm. Nou ja, ook als je naar die oorlog kijkt. Hè, als je gewoon helemaal teruggaat naar de afspraken die we ooit over de NAVO hebben gemaakt. En daar zijn wij uiteindelijk wel van afgeweken. Wat natuurlijk niet vergoeilijkt wat Poetin nu allemaal doet. Maar het is niet zo dat wij ons allemaal maar altijd keurig aan alle afspraken houden.
Ja, nou ja, dat is de discussie over de uitbreiding, hè?
Ja,
van de
exact,
NAVO in de oostelijke richting. En dat wordt allemaal opgehangen aan vier woorden die James Baker, de minister van Buitenlandse Zaken onder Reagan, heeft uitgesproken. Toen op de vraag of de NAVO zou uitbreiden, toen zei hij: not one single inch eastward. Hè? Of hij dat echt heeft gezegd, weet eigenlijk niemand. Het wordt gezegd dat het is gezegd. Maar Gorbachev, die er toen nog was, die zei toen al: ik voel mij in hoge mate besodemieterd door jullie. Dus dat speelde toen al. Dat is niet Poetin, dat was toen al. En de vraag is, dat blijf ik zeggen, of we daar nu zo verstandig aan hebben gedaan en of we dat allemaal even handig hebben aangepakt. Maar als je met de mensen van de NAVO praat en zeggen: ja, sorry, maar ieder land dat wil mag lid worden. En als ze aan de criteria voldoen, hupsakee, kom maar. Bij wijze van spreken de Russen zelf ook, als ze zouden willen. Mm-hmm. Dus dat was ook een frame, hoor, trouwens. Want het is natuurlijk helemaal niet zo makkelijk om lid te worden.
Ja.
Maar goed, dus ja, framing is een heel belangrijk onderdeel. En het zoeken naar wat er achter dat frame zit en wat er echt waar is.
Dat is gewoon super moeilijk.
En dat is moeilijk, ja.
Ja, en dat is natuurlijk waar jij je ook elke dag voor geeft om dat echt te achterhalen. En je zegt het is niet moeilijker geworden, want dit is eigenlijk van alle tijden, als er zoiets heftigs aan de gang is, is het gewoon moeilijk om aan waarheidsvinding te doen. Toch vraag ik me af of door sociale media het toch moeilijker is geworden met al die verhalen die elkaar doorkruisen en ja, ik vind het zelf als journalist moeilijker worden om tot de waarheid te komen.
Dat is waar, maar ik ben destijds in de oorlog in Vietnam geweest. Mm-hmm. Er waren geen verbindingen, laat staan sociale media. En de manier waarop we het deden was dat journalisten daar onder elkaar als het ware het terrein verdeelden. Dus ik ging ergens heen, ik ging naar Da Nang en de ander ging naar een ander stukje van het front. En dan ontmoetten we elkaar aan het eind van de dag en dan wisselden we gegevens uit. Journalisten onder elkaar dus, concurrerende journalisten vaak, om een beetje achter de waarheid te komen, want anders kon je er niet achter komen. Dat is nu toch makkelijker, want ja, die sociale media zijn ingewikkeld en ze leiden af. Maar ook daar zijn weer hele verstandige mensen die weten wat waar is en wat niet.
Zometeen praat ik verder met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Maar eerst even horen wat er zometeen in BNR Breekt zit om 11 uur.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Diana, we gaan praten over verkeersveiligheid in ons land. Dat is en blijft een groot probleem. Vorig jaar meer verkeersslachtoffers dan de jaren ervoor. En ook fors meer. Dan moet je denken aan doden, maar ook gewonden. En ook het aantal ongevallen met alleen schade neemt allemaal toe. En nu.nl schrijft vandaag dat ook meer automobilisten met een slok op de weg opgaan, want ze denken, ik word toch niet gepakt. En dat blijkt in praktijk ook eigenlijk best wel het geval te zijn. Politie zegt dat provincies en gemeenten meer moeten doen om de verkeersveiligheid te verhogen. Ons breekijzer, zometeen over een minuutje of 10 in BNR Breek, is wegpiraten hebben vrij spel op de Nederlandse wegen. Wat zijn jouw ervaringen? Wat moet er gebeuren om het verkeer veiliger te maken? Komen we ooit naar die nul verkeersslachtoffers of iets dichtbij de nul? Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ik ga er zo meteen over praten om 11 uur. En jij kan bellen naar 020 468 4x0. Ons breekijzer dus. Wegpiraten hebben vrij spel op de Nederlandse wegen. Over 10 minuten bellen. 020 468 4x0.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Ten van 2023. Later deze week zal ik nog spreken met hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Arne Popma over de mentale gesteldheid van jongeren, waar natuurlijk heel veel zorgen over zijn. Mijn gast vandaag is onze eigen Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator hier op BNR. Bernard, we hebben een hoop besproken, hoe jij ook terugkijkt op het afgelopen jaar, wat er moeilijk is in jouw vak. En dan ontkomen we niet aan het begin van het jaar om toch een beetje ook verwachtingen uit te spreken. Hoewel we natuurlijk heel voorzichtig moeten zijn met het doen van voorspellingen, zeker als het over de oorlog gaat.
Ja. Dat weten we inderdaad niet. Dus het blijft gokken en gissen. De vraag over hoe lang nog en zo, die stellen we elkaar voortdurend. En als we eerlijk zijn, er stond van de vorige week een heel mooi overzicht op die BBC. Die had het, geloof ik, 10 deskundigen gevraagd. Die zeiden allemaal wat anders.
Ja, ja, ja.
En dat vond ik heel. En die waren allemaal, het was allemaal goed onderbouwd hoor. Er waren geen zwetsers. Er waren echt mensen die verstand hadden van. We weten het niet.
Nee.
Maar de wereld, je begon heel terecht, of ergens in het begin van ons gesprek, een beetje over de enorme aandacht voor dit conflict. Er is natuurlijk meer in de wereld. En de Amerikanen bijvoorbeeld, en misschien ook wel de Europeanen, als je het ze eerlijk vraagt, die zijn in hun planning, in hun politieke, diplomatieke planning, economische planning, veel meer bezig met China. Omdat Rusland, hoewel het een lastig land is dat ons continent aanvalt, en natuurlijk als totaal land niet zoveel voorstelt. Er wonen 140 miljoen mensen. Het is wel het grootste land ter wereld, maar het is bijna leeg. Ze hebben een begroting die is, geloof ik, net zo groot als die van de Benelux. Ze stoppen 60 miljard dollar in defensie. De Amerikanen 1600 miljard.
Ja, je zegt altijd, daar moet je naar kijken uiteindelijk.
Daar moet je naar kijken. Dus wat dat betreft blijft Rusland een mug. En China begint zich te ontwikkelen tot een olifant. En nu is de grote vraag, we hebben daar hele belangrijke relaties mee opgebouwd in het verleden. Vooral handelsrelaties. Met een heel groot deel van die handelsrelaties helemaal niks mis. En bij sommigen twijfelen we omdat we denken dat ze die kennis stelen. En ga zo maar door. Het bekende verhaal over de problemen met China.
Ja.
Maar China is echt een land dat blijft, dat groeit in alle opzichten. Wat defensie betreft, wat economie betreft, wat invloed in de wereld betreft. Dat hebben ze vroeger nooit gedaan, maar nu voor het eerst wel. Dus dat is een land, we moeten onze weg zien te vinden om met dat land op een fatsoenlijke manier om te gaan. En dat kan.
Ja, en op welke manier? Ik bedoel, hoe ben jij daarmee bezig? Wat, welke weg? Nou ja, niet dat jij een mening daarover moet geven, maar wat is er belangrijk in het bewandelen van die weg? En wat verwacht je een beetje geopolitiek wat er gaat gebeuren?
Nou, ook hier moet je een beetje uit de frames weg. Ik zeg even iets waar heel veel mensen misschien woedend om worden. Maar laten we als voorbeeld nemen Huawei. Dat is tot wereldvijand nummer 1 verklaard. Hè, want dat is een middel om bij ons helemaal elke vorm van informatie weg te stelen. Ik denk, aan de hand van wat ik zelf lees en hoor en de mensen met wie ik daarover praat, deskundigen daarover, dat dat allemaal reusachtig meevalt. En dat wanneer je een 5G of binnenkort al een 6G-netwerk wil aanleggen, je eigenlijk heel onverstandig doet door niet gewoon met Huawei te praten. Dus dat zijn ook van die, we moeten daarvan af, we moeten dat uitpraten met de Chinezen, we moeten het uit onderhandelen. Mm-hmm. Heel veel dingen moeten open en duidelijker worden. Maar het is ontzettend contraproductief om de goede relaties op het gebied van handel, en die zijn er, om die te verbreken omwille van een gevoel dat is veranderd. Hè? Want China was natuurlijk heel lang een tweede wereldland, ja, niet een derde wereldland.
We hebben er allemaal prachtige bijeenkomsten over gehad. Zaken doen, precies, met China, weet je. We vonden het, precies, allemaal geweldig.
Ja, en het was natuurlijk een goedkope lonenland. Ja. En het was prettig om daar je productie te laten doen. En elke iPhone in de wereld, bij mijn weten, wordt nog steeds geassembleerd in China. En dat is ook prima, er is niks mis mee. Alleen, we moeten nu niet zeggen, ja, de Chinezen die maken daar ge- of misbruik van, dus nu zijn het plotseling vijanden geworden. Ik denk dat we veel en veel en veel meer energie, diplomatieke energie moeten steken in het gladstrijken van de problemen met China. Want omdat het zo'n groot land is, is het beter om er naar te streven om er een soort bondgenoot van te maken dan een eeuwige tegenstander. En dat laatste is wat je nu steeds meer ziet gebeuren. Er wordt steeds meer een vijandbeeld van gemaakt.
En wij, dat is, en wij worden, maken onszelf tot een slachtoffer, wat we natuurlijk ook niet zijn.
Ja, onze kennis wordt leeggeroofd. En dan gaat het over die zijderoute. Nou ja, die zijderoute die was geloof ik in de Ming-dynastie, de eerste, weet ik even niet. Ja, maar dat is alweer een paar dagen geleden, zou ik maar zeggen. En dat werkte toen net zo. Er kwam zijde over die route naar Europa. En de andere kant uit gingen allerlei mensen met kennis naar China om uit te leggen hoe het werkte. Nou, was dat nu diefstal van intellectueel eigendom? Ik geloof er niks van. Het was gewoon goede handel op die manier. Mm-hmm. En ja, het is niet voor niks. Kijk naar Delfts Blauw. Volgens mij hebben we dat in China geleerd.
Ja.
Wat is daar mis mee met dat soort dingen? Dus je moet,
dus
je
goed
moet even weer
nadenken over die handelsrelatie met China.
En gewoon weer met de twee voetjes op aarde landen en met de Amerikanen samen. Mm-hmm. Zeggen, jongens, hoe doen we dit nu verstandig? In plaats van met zoveel, ja, ik zal maar zeggen, negativiteit.
Deze uitzending kunnen we natuurlijk niet volbrengen zonder het ook nog even toch wat uitgebreider over Amerika te hebben. Je hebt een speciale band met de Verenigde Staten. Je woont er afwisselend, hè, Amsterdam en New York. Je bent op dit moment in New York, terwijl ik in Amsterdam zit. Wat bracht je daar eigenlijk ooit om daar naartoe te gaan?
Nou, ik ben ooit, nadat ik de wereld had rondgezwerfd, voornamelijk in oorlogssituaties, in Amerika terechtkomen, omdat ik vond het leuk en spannend. En het was, ik kwam uit Teheran, waar ik de Iraanse revolutie heb meegemaakt. Mm-hmm. Dus dat was in 1979. En ik kwam toen in Amerika terecht en ik vond het fantastisch om een aantal redenen. Ik vind het geweldig spectaculair in alle mogelijke opzichten. Ook verontrustend in heel veel opzichten. Maar het is voor een journalist een paradijs. Er is geen plek in de wereld waar je zo makkelijk aan informatie komt als in Amerika.
Oh ja?
Ja, en dan niet op het hoogste niveau. Ik kan niet het Witte Huis bellen en vragen, mag ik even meneer Biden spreken? Dat wil ik niet.
En gaat u voor een tweede termijn? Hè?
Gaat u voor een tweede termijn? Dat kan niet, maar in het echelon daaronder kan het alweer wel. Dus je kunt gewoon als journalist het Witte Huis bellen en naar de woordvoering vragen. En dan krijg je precies de informatie die je nodig hebt. En ze zijn daar, en dat geldt in het bedrijfsleven. Mensen zijn zeer, hoe moet ik zeggen, media-minded. Ze zijn er ook in opgevoed en getraind. Dus het is voor een journalist lekker werken hier.
Ja. Alhoewel je dan wel natuurlijk moet zorgen dat je bij het echte verhaal komt. Want dat mediageniek heeft natuurlijk ook een keerzijde. Dus ze kunnen je ook alles laten geloven
natuurlijk.
En het mooi verpakken.
Wel, maar vraag 1 die jij en ik als journalist ooit hebben geleerd is, bij alles wat je hoort, altijd de vraag stellen, klopt het wel?
Ja.
Gewoon altijd, bij iedereen. Nou, dat geldt hier in Amerika niet anders dan waar elders dan ook. Maar het is en blijft voor mensen in de nieuwsbusiness echt een paradijs om in te werken. En vooral de afgelopen jaren met al dat gedoe met Trump en ga zo maar door.
Ja, toch even doorfilosoferen met jou. Ja. Jij denkt volgens mij niet dat hij er gaat komen, hè, voor de volgende termijn.
Nee, het is duidelijk dat hij zich heeft stuk gelopen binnen zijn eigen partij door twee belangrijke dingen. 1. Al die mensen die hij heeft gesteund in de voorverkiezingen op 1 na hebben verloren. Dus het werkt niet. Dat is heel belangrijk om te weten. Er zijn tegenkandidaten die nu openlijk zeggen dat ze tegen hem gaan opnemen en die waarschijnlijk een grotere kans hebben dan hij zelf. Hij is ook niet meer zichtbaar. Hij is bijna van het toneel verdwenen. En hij is... als je met Republikeinen erover praat, dan zeggen ze, we hebben het verhaal nou wel gehoord. Het is mooi geweest. Nou, gewoon weer eens door naar iets normaals.
Ja.
In plaats. Want hij heeft het nog steeds over die gestolen verkiezingen. Tot op de huidige dag.
Dus hij heeft zijn verhaal ook eigenlijk niet weten te vernieuwen. Dus die langspeelplaat hebben ze gehad. Hebben we Biden gehad?
Nou, het punt als Trump wel zou meedoen, of de kandidaat zou worden, en Biden zou worden genomineerd door de Democraten, dan blijkt uit elke peiling dat hij op zijn sloffen zou winnen, Biden. Dus ze doen hem nog niet weg. En hij doet zichzelf ook nog niet weg. En bovendien, het is stom om al in een heel vroeg stadium je kandidatuur aan te kondigen, om alle mogelijke redenen. Vooral financiële, want zodra je kandidaat bent, val je onder de officiële regels. Met inzamelingen is dat lastig. Dus hoe langer je wacht, hoe beter. En het is tactisch ook beter om langer te wachten. Dus ik weet niet of hij meedoet, hoor. Ik kan me voorstellen dat ze toch voor een ander gaan. Maar hij ligt beter op het ogenblik dan we dachten, een tijdje geleden. En Trump is echt aan het verdwijnen. Is gewoon aan het verdampen. Dus die periode hebben we gehad. Nou, is heel goed, maar dat was de vraag voor journalisten natuurlijk paradijselijk hier.
Ja, dus jij gaat nog wel even door hiermee, toch?
Zulke gekke verhalen, die had ik nog nooit in mijn leven gehoord.
Ja, de tijd zit er bijna op. Het uur is alweer bijna voorbij, Bernard. Maar niet voordat jij nog ook een vraag stelt aan de volgende gast. Ik zal spreken met huisarts en straatarts Michelle van Tongerlo. Die eigenlijk mensen die tussen wal en schip vallen en buiten het systeem vallen, toch aan het helpen is op een heel opmerkelijke wijze. Wat zou je haar willen vragen?
Nou, het is fascinerend. Ik woon dan hier in een land waar dat probleem van onvoorstelbare omvang is. Ik woon in de Upper West Side van Manhattan. Dat is best een nette buurt. Maar hier om de hoek is een kerk waar ik vaak sta te kijken naar de gaarkeuken en al die zwervers die daar komen. Het is een caritatief land, omdat de sociale voorzieningen zo slecht zijn. Maar mijn vraag is deze. Heel veel van de mensen die je daar ziet en waarmee je kunt praten, met sommigen kan dat best, die hebben bijna allemaal een drugsprobleem. En die hebben het allemaal over de opiatencrisis, die nog nooit zo groot is geweest in Amerika als op dit moment. En de vraag is ook in Nederland dat een van de oorzaken van het probleem?
Vind ik een hele mooie vraag, die ga ik zeker aan haar stellen. We hebben zoveel besproken en we zullen nog veel met elkaar spreken, Bernard. Want we zijn nog lang niet klaar en volgens mij ben jij sowieso nog lang niet klaar.
Oh nee, we gaan nog lekker door, Diaan.
Goed, dankjewel Bernard. Vanuit New York, onze buitenland commentator, columnist en presentator hier bij BNR Nieuwsradio. Natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar heel belangrijk, gewoon lekker live blijven de hele dag op deze zender. Zometeen BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.